Goedemiddag broeders en zusters, welkom bij deze middagdienst waarbij onze voorganger is, onze eigen dominee, dominee Vogel, de organist is Hermond Keizer. Na de welkom en mededelingen beginnen we met psalm 27, vers 1 en 2. Psalm 27, de versen 1 en 2, na het welkom en de mededelingen. Na het stil gebed, votum en groet, zingen we van dezelfde psalm, 27, vers 7. Na votum en groet, psalm 27, vers 7. Na het gebed is de schriftlezing over Romeinen 10. De schriftlezing over Romeinen 10, de versen 14 tot 15. Romeinen 10, de versen 4 tot 15, sorry. Na de schriftlezing zingen we gezang 446, vers 1. Gezang 446, vers 1. Het lied van de zondagsschool. En nadat de kinderen naar de zondagsschool gegaan zijn, zingen we van hetzelfde gezang 446, de versen 2 tot en met 7. Gezang 446, 2 tot 7. De verkondiging gaat over rechtvaardiging voor God, naar aanleiding van de catechismus zondag 23b. De verkondiging rechtvaardiging voor God, naar aanleiding van de catechismus zondag 23b. Na de verkondiging zingen we gezang 440, de versen 1 en 4. Na de verkondiging de gezang 440, vers 1 en 4. Na de dankzegging en voorbeden en de collecte zingen we psalm 89, vers 7 uit de oude berijming. Na de collecte psalm 89, vers 7 uit de oude berijming. En na de geloofsbelijdenis zingen we ons slotlied uit psalm 89, de vers 8. Ook uit de oude berijming. Na de geloofsbelijdenis, psalm 89, vers 8 uit de oude berijming. Ik wens u een goede dienst.
Goedemiddag gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook als u met ons verbonden bent en op een andere manier deze dienst volgt, dan wil u hartelijk welkom heten. We beginnen de dienst met de voorzang, Psalm 27, vers 1 en 2. We wensen elkaar een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen verder uit Psalm 27 en nu het laatste vers. Psalm 27, vers 7. Zullen samen bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we zijn ook vanmiddag hier weer samengekomen en we bidden of u bij ons wil zijn, in het spreken, in het luisteren, het zingen, in het orgelspelen, als we onze gaven geven. Voor uw naam belijden in deze dienst. Of u bij ons wil zijn, hier in de kerk, ook thuis als we meeluisteren op onze kamer, als we meeluisteren vanuit het ziekenhuis. Heren, we zijn met elkaar verbonden en we komen bij u te vragen of u ons wil zegenen. En eigenlijk gaat het daar ook vanavond over in de preek, dat we altijd maar weer bij u terecht moeten komen. En we bidden van u, geef dat we dat in alle scherpte ook heel helder mogen zien voor onszelf. Dat er geen andere weg is, geen uitweg ook is, dan de weg van Christus. En dat we leren ons met alles wat we hebben en wat we niet hebben, aan hem over te geven. Heere, u bent zo heel nadrukkelijk aanwezig in uw woord. En altijd als we een dienst hebben, gaat het om u en draait het om u. Heer, u weet hoe zeer wij daar zelf onszelf weer tussen schuiven. Wilt u ons helpen om ons oog te hebben, ons oog te richten op u. Om het van u in alle dingen te verwachten. Niet alleen maar een beetje, niet alleen maar voor 90%, maar voor de volle 100%. Geef dat we afhankelijke mensen mogen zijn. Heer, leert u ons dat. U weet dat we allemaal nodig hebben in welke situatie van het leven we ons ook bevinden. En soms als we ziek zijn, het ziekenhuis of oud zijn, dan hebben we niet zoveel meer te vertellen. Maar u weet hoe sterk we soms nog kunnen zijn. dat we de dingen toch nog in eigen hand willen houden. En hoeveel te meer geldt dat dan als we volop in het leven staan, denken dat we alles kunnen. Heere, leert u het ons om in alle dingen, in ons actieve leven, in ons stille leven, waar we dan ook mee bezig zijn, het van u te verwachten. Dat we ons leven ook buiten onszelf in Christus Jezus zoeken. Wees u zo bij ons en geeft u ons een goede leerdienst. Denkt u aan de kinderen, de jongeren die straks naar de zonderschool gaan. Wees u ook daar aanwezig. Zegent u heel uw kerk over heel deze wereld. En hoort u ons barmhartige Vader om Christus wil uit genade. Amen. We lezen met elkaar uit de schriften Romeinen 10 vers 4 tot en met 15. Romeinen 10 vers 4 tot en met 15. Lezen we, want Christus is het einde der wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Want Mozes schrijft, de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus. Zeg niet in uw hart wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen, of wie zal in de afgrond neerdalen, namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Want al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat, hoe liefelijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. De preek gaat straks over zondag 23 van de catechismus. En ik wil die eerst met u lezen. Bladzijde 2 staat dat. Van zondag op Zuidhoven. Twee vragen, waardoor ben je rechtvaardig voor God? Alleen door een echt geloof in Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle kwaad geneigd ben, toch schenkt God mij zonder enige verdiensten van mijn kant, louter uit genade, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekent mij die toe alsof ik nooit zonde gehad of bedreven had. Ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid had volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Alleen door deze weldaad met een gelovig hart aan te nemen, ben ik rechtvaardig voor God. Waarom zeg je dat je alleen door het geloof rechtvaardig bent? Niet omdat ik vanwege de waarde van mijn geloof God behaag, maar omdat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof kan aannemen en mij toe-eigenen. Nou, daar gaat straks de preek over. We gaan eerst met elkaar het lied van de zonderschool zingen. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Dat is gezang 446 vers 1. En dan mogen de kinderen naar de zonderschool. En dan zingen we hier verder in de kerk de andere coupletten van gezang 446. Straks na de preek zingen we gezang 440, ik heb de vaste grond gevonden. Gezang 440, vers 1 en 4. Eigenlijk is het een hele vreemde vraag vanmiddag als je die in het verband van de catechismus zet. De vorige keer dat we het over de catechismus hadden, dat is begin januari geweest, toen was de vraag van wat heb je er nu aan? Wat baat het je nu als je dit alles gelooft? En dan ging het over de 12 artikelen die we uitgebreid besproken hebben. Nou, wat heb je daar nou aan? Wat baat het je nou? Nou, dat was het antwoord, nou, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Dus dat baat het me als ik geloof. En nou is de volgende vraag, het is een beetje dubbelop eigenlijk. Hoe ben je nou rechtvaardig voor God? Ja, dat is het. De vorige vraag eigenlijk al geweest. Wat heb je eraan dat je dit alles gelooft? Nou, dat ik rechtvaardig voor God ben. Dus het hele simpele antwoord zou kunnen zijn van waardoor ben je rechtvaardig voor God? Dat hebben we al besproken, namelijk in de vorige vraag, door het geloof. Toch is daar een heel breed antwoord gekomen. Komt wel op hetzelfde neer, door het geloof. Maar blijkbaar vond men het nodig om daar eens wat extra aandacht aan te besteden. Je kunt zeggen van ja, door het geloof, wat baat het je als je het gelooft, dan ben je rechtvaardig voor God. Hoe ben je nou rechtvaardig voor God? Ja, door het geloof. Maar waarom nou alleen maar door het geloof? Dat is vraag 61. Maar wat betekent dat nou eigenlijk door het geloof? En ja, wat is het geloof? Dat is ook al besproken. Het is een zeker weten en een vast vertrouwen. Maar het is alsof de opstellers van de catechismus ons meenemen, zegt van ja, hier moet je toch wel eens even goed over nadenken. Hoe werkt dat nou? Hoe ben je nu rechtvaardig voor God? Wat is nou de enige mogelijkheid voor je om in een goede relatie tot God te staan? Dat God zegt, en zo is het goed. Wat is nou het enige? En daaruit blijkt dat de opstellers van de catechismus, nou, dat is de 16e eeuw, de tijd van de strijd tussen Rome en de Reformatie, het wel heel erg belangrijk vonden dat ze hier even de vinger bij legden. En zeiden van, ja, maar hier gaat het nou juist om. Dit is nou het allerbelangrijkste. Dit is nou de kern van de zaak. En eigenlijk zou je de kern van de zaak ook weer kunnen geven met wat er hier op het bord staat. Wij prediken Christus en die gekruisigd. Dat je zegt, het gaat om God. Het gaat om Christus. Maar dat is dus een heel belangrijke vraag. Hoe ben ik nou rechtvaardig voor God? Dat is een kernvraag. Als ik nou alles er is afpel van een afpeuter, alle schillen van het geloof is afpeuter, en ik hou de kern over, de pit over. Wat is dan die pit? Ja, dan kun je zeggen, ja, waar moet ik alle vragen van afpellen? Nou, laten we zeggen, in de eerste plaats maar eens over van die vragen over God en u, God en jou. Hoe zit dat nou tussen u en God? Hoe zit dat nou tussen God en jou? Dat is niet de enige vraag die je kunt stellen, maar het is wel een heel belangrijke vraag. En als je die vraag stelt, hoe zit het nou precies tussen u en God en jou en God? En je probeert daar alles van af te pellen, alle vragen er nou eens, alle schillen ervan af te halen. Dan kom je bij deze vraag, hoe ben ik nou rechtvaardig voor God? Hoe is het nu goed tussen God en mij? Er zijn mensen die zeggen van nou, dat vind ik wel een heel erg eenzijdige vraag. Alsof het in de kerk alleen maar over God en mij gaat, God en de ziel gaat. Oké, kun je zeggen, prima. Dan gaan we het hebben over Gods koninkrijk, dat zich in deze wereld een weg baant. Het is begonnen in Jeruzalem en het gaat over de heel deze wereld. En hoe komen mensen daarbij? Nou, door de verkondiging van het evangelie, maar hoe worden ze daarbij betrokken? Ja, door het geloof. En hoe geldt dat dan voor jou persoonlijk? Ziet u dan, dan denk je na over het grote koninkrijk van God, maar dan binnen dat koninkrijk worden mensen ingewonnen voor het evangelie. En ingewonnen voor de Heer Jezus. En hoe komen ze dan in de goede verhouding tot God te staan? Nou, dan kom je bij hetzelfde antwoord uit. Je kunt het ook nog op een andere manier bekijken. Zeg van, nou ja, het moet niet alleen gaan over mij en mijn ziel. Het moet ook gaan over het Gods Koninkrijk, maar je moet het ook hebben over Israël. De geboden van waren eerst voor Israël en Gods belofte en nu voor de hele wereld. En het moet staan in dat kader. Nou, dat is ook prima. Maar hoe kunnen wij heidenen dan rechtvaardig zijn voor God? Wanneer is God dan tevreden over ons, heidenen? Nou, en op alle drie de vragen, dus hoe je het bekijkt. Uiteindelijk, als je alle vragen lospelt, dan kom je, of alle schillen lospeutert van de vraag, dan kom je uit bij die ene kern. Hoe zit het nou tussen God en u? Hoe zit het nou tussen God en jou? Hoe weet ik dat nou zeker? En hoe weet ik nou zeker dat ik rechtvaardig ben voor God? Nou, dan is het antwoord door het geloof. Door het geloof. En het geloof is dus blijkbaar het middel waardoor we in de goede verhouding tot God komen te staan. En dat staat op alle mogelijke bladzijden van de Bijbel. Dat begint al bij Abraham. Abraham die mag kijken naar de sterren. Zo groot zal je nageslacht zijn. Abraham zat hopeloos verlegen. Ja, hoe moet het nou, Heere God? Nou, kijk eens naar de sterren. Zo groot zal je nageslacht zijn. En wat doet Abraham? Abraham geloofde, vertrouwde God. En wat staat er? Genesis 15. Het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Zo is het goed, Abraham. Dat betekent het. Zo wil ik je hebben. Het is altijd weer, eigenlijk vanaf het prilste begin, geloof, vertrouwen. Het enige wat God van ons vraagt, is vertrouwen, is geloof. Het enige. En dan kom je, als we zelf bij die vraag, en dat is die laatste vraag van vandaag. Daarna ga ik wel weer naar die vorige vraag, naar vraag 61. Het is wel even belangrijk, wat is dat geloof dan eigenlijk? Of wat betekent dat geloof dat dan? En wat is de waarde van het geloof? Heeft dat nou zoveel waarde, ons geloof? Je zou zeggen, van als alles daarvan afhangt, dan is ons geloof natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat kan niet anders. Als dat een manier is waarop wij alle dingen ontvangen, dan is dat geloof, ja, onmisbaar. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Je kunt niet zeggen van het is allemaal zo geregeld. Je moet het ontvangen. Maar er zit wel een addertje onder het gras natuurlijk. Hè? Want al snel gaan we denken van, nou, als ik nou maar hard geloof, dan gebeurt het wel. Je zou kunnen zeggen van, als je nou zegt van, ik heb een goede fles wijn. Of laten we wat wijn drinken. En je pakt een fles, dat is een goede fles wijn, zeg je dan. En je kijkt eens, wat een mooie fles is dat. En je schenkt het uit en je denkt, nou, die wijn is toch niet zo erg lekker. Wat is nou belangrijker, die fles, of een mooie fles is, of de inhoud? Nou, dat lijkt me toch wel de inhoud, hè? Die fles is mooi weer in de kast. Of op je rekje. Hè? Dat je zegt, nou, wij hebben dure wijn. Dat maak je nog indruk ook. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat erom dat je dat drinkt, dat het goed is. Of stel je voor dat je, dat hadden we vroeger, zo'n plastic spaarvark. Hè? Daar stopt, ik weet niet of hoe dat nu nog gaat, maar daar stopte het geld in. Nou, dat was een plastic spaarvarken, 10 voor 10 cent, zeg maar. Hè? Zo'n spaarvarken kostte niks. De inhoud was natuurlijk geweldig. En zeker als je, dat kan ik me herinneren uit mijn jonge jaren, dat is heel lang geleden, ik begrijp het. Maar dan ging je daarmee naar de SNS-bank of de spaarbank. En dan werd het leeggemaakt. Zo ging dat. Maar wat is dat spaarvarken nou waard? Nou, in plastic 1 cent. Het gaat om de inhoud. Nou, wat voor waarde heeft mijn geloof? Het is heel belangrijk, maar het heeft de waarde van een lege hand. Het heeft de waarde van dat lege plastic spaarvark. Het heeft de waarde van die fles voor die wijn. Het gaat om de inhoud. Wat er in mijn hand kan komen te liggen. Wat er in de spaarvarken zit. Wat er in die fles zit. Daar gaat het om. Maar die inhoud, wordt door iets omvat. Wordt door iets omgeven. Dat is het geloof. En als je nou gaat zeggen, het gaat dus om mijn geloof, begrijp je het niet. Het gaat om wat er in je geloof zit. Het gaat om wat er in dat spaarvarken zit, of wat er in de fles zit, of wat in mijn hand zit. Dus je kunt zeggen, door het geloof, als het daarover gaat, hoe ben ik nou rechtvaardig door God? Dan zeg je door het geloof, ja, maar dat is de manier waarop ik Christus ontvang. Waarop ik de dingen van de Heere God ontvang. Het komt in mijn lege hand terecht. Het komt in mijn fles terecht. Het komt in mijn spaarvarken terecht. En dat is het dus. Dus het gaat niet over het optuigen van ons geloof alsof dat zo heel bijzonder is. Het gaat om de inhoud ervan dat de Heere Jezus Christus steeds belangrijker wordt. En zo staat het er ook, hè. Dat alleen de genoegdoening en gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat aanvaard ik in het geloof. Maar ik zei al, dit is de kern van de zaak. Als je alles van de vragen rond geloof afpeutert, hou je dit over. En dat betekent ook dat als je dit loslaat, en daar kwamen ze in de tijd van de reformatie geweldig voorop. Als je dit loslaat, dan heb je geen kerk meer. He, dit is het waarop de kerk staat of valt. Als je zegt van het is niet meer door het geloof alleen, dan kun je net zo goed ophouden kerk te zijn. Dan heeft het geen zin meer. Dit is het artikel, zeiden ze, op grond waarvan de kerk staat of valt. Op grond van de belijdenis van de rechtvaardiging door het geloof. Toch, als je erover nadenkt, zeg je, het is toch wel een beetje mager, hè? Beetje mager. Hoe ben je nou rechtvaardig voor God? Nou, door het geloof. Zeggen ze, ja, dat is zo, ja, dat is ook zo. Ja, dat is waar, zo is het ook. Maar ja, het lijkt een beetje mager, en als dat geloof ook al zelf niet zo heel veel voorstelt. En zodoende is er eigenlijk de hele geschiedenis tussen God en mensen aangekrabbeld. En aan gezeurd, zeg maar. Ja, maar dat is toch niet voldoende, hè? Er moet iets bijkomen. En waarom deed men dat altijd? Nou, laat ik zeggen, meteen zeggen, uit uiterst goede motieven. Maar er geen mensen die zeiden, ik vind dat vervelend. De meeste mensen die dat zeiden van, ja, dat is wat te gemakkelijk gezegd. Die zeiden dat toch vanuit een idee van ja, maar dat zo kan dat niet helemaal. Er moet iets bij omdat het anders niet goed gaat. Hè, bijvoorbeeld dit. Omdat we zeggen van ja, je kunt wel zeggen het geloof alleen. Maar je moet er ook wel een beetje naar leven. Of een beetje naar leven. Je moet er heel ernstig naar leven. Ja, je kunt het ook wel al te gemakkelijk maken. Dan gaan mensen zeggen van, ik geloof, en dan doen ze er niks mee. Of mensen zeggen van, nou ja, God heeft toch wel vergeven, dus ik kan mijn eigen gang gaan. Dus je moet er wat bij hebben. Of, ja, dat zomaar zeggen. Er moet toch in je leven ook wel wat te merken zijn daarvan. Je moet toch wel veranderen in je leven. Je moet toch een heel groeiproces meemaken. Dat hoort er toch helemaal bij. Als je dat zo hoort, dan denk je van ja, dat is wel waar. Dat is waar. Het hoort er ook bij, hè? Ik denk niet dat het goed gaat in een kerk waar mensen zeggen van, nou, ik hoor dat er genade is en dat God alle dingen vergeven heeft, en dus ik kan mijn eigen gang gaan in mijn leven. Gaat niet goed in een kerk. Gaat het hopeloos mis. Dat is waar. Of als je in een kerk komt waarvan je zegt van, nou ja, we horen het en we geloven het en we gaan weer over tot de orde van de dag. Dat het niks doet in ons leven. Als het geloof niet beleefd wordt. Ja, inderdaad, zo'n kerk wil je toch ook niet zitten. Dat is een dood in de pot. Maar ja, en toch staat het er, hè, door het geloof alleen. En het staat op zoveel plaatsen in de Bijbel en wij prediken Christus en die gekruisigd. Er staat niet, wij prediken Christus en die gekruisigd en we preken onszelf. Paulus zegt, integendeel. Maar daar gaan we eens over nadenken. Maar wat zou je nou krijgen als je zegt van, ja, maar een goede levenswandel, op de een of andere manier, hoort er ook wel bij om rechtvaardig voor God te zijn. Ik moet zeggen, daar kom je natuurlijk uit bij, ja, hun naam zal ik toch moeten noemen, bij de Farizeeën van alle tijden. Maar ik moet er gelijk bij zeggen, dat waren vaak helemaal geen slechte mensen. Ze hebben een hele slechte naam, maar het waren vaak heel goede mensen. Mensen die serieus werk maakten van het geloof. Ja, er waren natuurlijk mensen als die Farizeeën die in de tempel stonden te bidden. Ik dank u dat ik niet zo ben als de anderen. Tuurlijk, die waren er ook. Het waren ook net mensen. Maar dat waren geen slechte mensen. En ze waren vaak heel nauwgezet in het volgen van de voorschriften van God. Dat is belangrijk. Maar dan geen slechte mens. Net zoals in de tijd van de kerkvader Augustinus. Het had ook te maken met mensen die zeiden van, ja, maar zo gemakkelijk gaat het niet. Het geloof, dat is wel belangrijk. En dat is wel een heel groot bestanddeel daarvan. Maar je moet er ook wel wat mee doen. Je moet er ook wel mee werken. De Pelagianen waren hele serieuze mensen. Want die liepen aan tegen christenen die zeiden, nou, ik geloof toch. Dan kan ik alles doen wat ik wil, want het is me toch vergeven. Ja, zo zeiden ze het niet zo hard, maar daar kwam het op neer. Nee, zeiden ze, nee, het moet bij je leven passen. Je bent pas rechtvaardig voor God als je gelooft en naar leeft. Het waren geen slechte mensen. En toch ging Augustinus er tegenin. En toch, de Farizeeën geen slechte mensen. En toch ging de Heer Jezus daar verschrikkelijk tegenin. Net zo min als de mensen in de tijd van Luther, alle Rooms-Katholieken, nou zo heel slechte mensen waren. Dat is natuurlijk niet zo. Er waren genoeg mensen die zeiden van, ja, maar als Luther dat zegt, alleen door het geloof, wat komt er dan van terecht van het leven? En mensen rommelen maar wat aan en zeggen, het is me toch wel vergeven. En zo kennen we ze wel, hè? Eigenlijk draait het altijd en overal over hetzelfde. En wat we nog steeds begrijpen. Het gaat niet zo gemakkelijk. Je moet er iets voor doen. Heel serieuze mensen, als die Farizeeën, als die Pelagianen uit de tijd van Augustinus, als uit de tijd van Luther. We kennen ze nog wel, heel serieuze mensen. Zeer orthodox. Of zeer streng evangelisch. Heel serieuze mensen. En ik moet zeggen, en daar moet ik toch ook iets heel positiefs over zeggen, het zijn geen slapjaners. Ze zeggen niet van, nou, we rommelen maar wat aan. En ik zie wel waar het schip strandt. En lukt het niet, dan geeft het ook niet. Welzalig zijn degenen die ongeveer de zere wet betrachten. Nou, zo zijn ze het niet. Maar wat gebeurt er? Je zegt van, ja, maar je leven hoort er wel helemaal bij. Dan doe je iets. We kennen dat spreekwoord dat je met het badwater het kind weggooit. Nou, dat gebeurt er. Je begrijpt, er gaat iets mis. En je gooit alles weg. Maar het kind Jezus zegt ons dat wij niet zomaar wat beter ons best moeten doen. Het kind Jezus zegt niet dat we ons maar een beetje beter moeten gedragen en heel streng moeten zijn. Het kind Jezus zegt ons dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom daarom kinderen des torens zijn. En dat wij in Gods rijk niet kunnen komen tenzij wij wedergeboren worden. Dat is aan de orde. We zijn geen mensen die het een beetje beter moeten doen. Een beetje beter, het moet 100% beter. En God vraagt niet van, nou ja, jullie komen op de wereld en jullie zijn wel aardig. Het gaat voor 20% gaat het wel, maar die 80% wil ik je wel geven. Nee, het is voor 100%. Hoe vroom je ook bent, wat je ook doet, dat is nooit de reden voor God om je aan te aanvaarden. Nooit. Dus hoe streng je ook bent van dit hoort erbij, dat hoort erbij, dat hoort erbij, dat hoort erbij. Dan zal het nog zo zijn dat God zegt, en het is nog niet genoeg. Want je bent dat vergeten, dat vergeten, dat vergeten, dat vergeten, dat vergeten, dat vergeten. En eigenlijk ben je vergeten. Dat je dood bent in zonde en misdaden. Dat is het verhaal. En zo denk ik dat vaak wettische mensen Die zeggen van dit moet en dat moet vaak uiterst oppervlakkig zijn. Oppervlakkig in die zin dat je zegt van ja, maar als we dit hoort erbij, dat hoort erbij. Maar je begrijpt het helemaal niet. Als God niet ingrijpt in ons leven, als God niet alles doet in ons leven, komt er helemaal niks van terecht. Helemaal niks. Onze zonden zitten veel dieper. En wat dat betreft denk ik wel eens van oud-gereformeerden hebben meer gelijk dan de orthodoxen, om het zo te zeggen. Want het lukt je niet. Het lukt je niet. En dat kan natuurlijk gevaarlijk klinken van, in de zin van ja, maar je moet er toch wel wat voor doen. Het beginnen gelijk weer alarmbellen te rinkelen. Dat is natuurlijk zo. Ja, dat is het gevaar van het goede. Het is het gevaar van de overmacht van Gods liefde. Altijd weer kom je, als je de gelijkenissen leest, ook weer erachter van ja, maar als het zo is, dan. Ik denk aan die gelijkenis van de verloren zoon. Nou, als je zo thuis kunt komen, nou, dan kun je er toch als een beest tekeer gaan. Want je mag toch weer zo terugkomen. En die vader staat al op de uitkijk. Prachtig. Ja, maar. Ja, dat is het verhaal van de oudste zoon. Ja, maar. Die gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. De laatste, die hebben maar 5 minuten gewerkt. En ze krijgen hetzelfde loon. Nou, dan weet ik het wel. De volgende keer. Maar het is een gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Hij maakt het zelf zo gevaarlijk. Hij maakt het zelf zo. Ja, waarom? Omdat hij alles moet doen. Omdat hij niks van ons verwacht. Omdat hij van ons ja, slechts die lege hand, dat lege spaarvarken, die lege fles verwacht. Meer niet. En dat is iets wat we toch wel steeds moeten bedenken om de diepgang van het evangelie te zien. We zijn niet mensen die wat opgepoetst moeten worden en waar het snaartjes wat bijgesteld moeten worden. Als je een valse gitaar hebt, dat je zegt, nou het moet even gedraaid worden, dan gaat het weer goed. Nee, zo is het helemaal niet. Er was een predikant uit Groningen in de 18e eeuw, die schreef een boek over het innige christendom. En die noemde daarin 5 nieten. Dat was heel mooi gezegd natuurlijk. Hij zei van, ik wil niet. Ik kan niet. Ik weet het niet. Ik heb het niet. En ik deug niet. Nou, dat zei hij. Nou, dat moet je goed beseffen. Hij zegt van, ja, dat kun je op een gegeven moment beseffen. Maar wat het hele geloof is, dat je leert zeggen, er hoort er nog eentje bij, hè? Ik hoef het niet. Want Christus heeft het volbracht. En misschien is het wel heel goed om dat allemaal eens te zien. Van, ik wil het eigenlijk helemaal niet. En ik kan het ook helemaal niet. En ik weet het ook helemaal niet. En ik heb het ook helemaal niet. En ik deug ook helemaal niet. Maar ik hoef het ook helemaal niet. Want Christus heeft het voor mij volbracht. En zodra je dat gaat losmaken of dat gaat verliezen, dat je gezegd, ja, maar het moet, anders wordt het te gevaarlijk. Anders gaan mensen maar wat doen en gaan ze maar wat denken. En dan maken ze er geen ernst meer mee. En dan word je een oudste zoon. Die het evangelie van het koninkrijk van God, van Gods liefde, op jouw maat wil hebben. Maar God kwam naar ons. Waarom? Omdat er van ons niks te verwachten is. Dus het is helemaal niet zo'n positieve boodschap over mensen, hoor, die ik vandaag te vertellen heb. Integendeel. Maar wel een positieve boodschap over onze goede God. Vergeet het niet, over Christus Jezus. Maar dat is het eerste, als je dat loslaat. Hè? Als je zegt van, ja, je moet er toch wel wat mee doen. En met alle respect. Mensen die er serieus werk van maken. Andere mensen zeggen van, ja, geloven, ja, maar is ook maar zo kaal. Hè? Dat moet toch iets van jezelf zijn. Het moet toch iets helemaal bruisen in je. Het moet toch, ja, je moet het toch ondervindelijk bevinden. Dat is ook altijd aan de orde geweest. In de hele kerkgeschiedenis door zie je dat komen. De tweede eeuw, dat mensen zeiden van ja, dat gaat me daar te gemakkelijk, te gladjes daar in de kerk. Ze hebben het maar over het geloof. En later zeiden ze, ze hebben het maar over Christus, maar het gaat toch wel over wat er hier in mijn hart plaats moet vinden. Hè? En dat komt ook elke tijd weer terug. Ook in de tijd van Luther waren de mensen van ja, het gaat om wat de Heilige Geest ons allemaal laat merken. En natuurlijk moet je zeggen, je zou toch geen kerk willen waar mensen alleen maar ja zitten knikken, zo is het. 1 en 1 is 2 en de geloofsbelijdenis zeggen we er ook maar even achteraan op. En dat is het dan weer, dan gaan we weer naar huis. Je wilt toch ook, dat wil je toch zelf ook, dat het evangelie wat met je doet. Dat je daar iets van meemaakt in je leven, dat je merkt dat het waar is. En dat je erop kunt vertrouwen, dat je dat niet alleen maar weet met je verstand, maar dat je dat ook voelt met je hart. En dat het evangelie ook iets doet met je, dat je zegt van ja, maar inderdaad, ik ben een zondig mens, maar Christus heeft mij verlost daarvan. En dat dat niet is, iets is van, ja, dat staat in het boekje, dus is het zo, maar dat dat inderdaad waarheid is in je binnenste. En dat is ook weer helemaal waar. En altijd de mensen, die hebben daar weer heel zijn altijd weer serieuze mensen die daarmee komen. Er is ook helemaal niks mis mee. Maar waarom is mijn ervaring nou niet mijn gerechtigheid voor God? Waarom hoort dat er niet bij? Nou, weer net zo, omdat het net zo oppervlakkig gedacht is. Net zo oppervlakkig. Ik denk, het gaat over ons gemoed. Nou, daar, dat is het echte. Nou, ik vind het goed dat het mijn gemoed niet het echte is van mijn leven. Als dat het zou zijn. Hè, alsof onze ervaring zo altijd zo heftig is. En zo heerlijk is. Hè, onze ervaring heeft ook heel veel met onze achtergrond te maken. En juist wat we gemist hebben, zoeken we te ervaren. En ook onze ervaring is zondig en gebrekkig. En daarom is het ook maar gelukkig voor gevoelsarme mensen, want die zijn er ook. Dat dat niet de maatstaf is van God. Wat je er allemaal van meemaakt. Wat je er allemaal mee doet, wat je er allemaal mee meemaakt. Natuurlijk mag je veel ervaren en natuurlijk moet je er veel mee doen. Maar we houden het zelf daar vaak door tegen. Maar daarom staat het ook zo heel nadrukkelijk, hè, in dit antwoord. Waarom ben je nou rechtvaardig voor God? Alleen, of waardoor? Alleen door een echt geloof in Christus Jezus. Door die lege hand. Door de lege spaarvarken. Door die lege fles wijn. Alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus is mijn gerechtigheid voor God. En ik kan het alleen maar ontvangen. Ik kan het alleen maar beamen. En dat moet je dan ook bewust doen. Hè? Dan moet je niet zeggen van, oh ja, ja, dat zal ik moeten beamen. Zeg dat nou maar ook eens. Als je thuis, als je bidt in de stilte. Zeg dat nou maar eens ook tegen God. Alleen dat kan mij redden. Alleen uw werk, Heere Jezus, is genoeg voor mij. Alleen wat u gedaan hebt aan het kruis, daar kan ik mee verder. Met al het andere van mijzelf. Ik doe mijn best. Ik voel mijn best. Maar Heere God, dat is het niet. Dat weet ik. Alleen het woord van het kruis van Christus Jezus. Nou, en met die overwegingen, ook in je gebed, helpt antwoord 60 je. Lees maar eens. Waardoor ben je nou rechtvaardig voor God? Alleen door een echt geloof in Christus Jezus. Al klaagt mijn geweten mij aan. En dat geweten kan hard klagen en wat zachter klagen. Maar als je er goed over nadenkt, is dat misschien ook wel zo eens. Is het al zeker zo? Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle kwaad geneigd ben. Ja, misschien zeg je van alle geboden van God. Nou, als je langzaam wat op leeftijd komt, dan ga je merken dat er geen enkel gebod van de Bijbel is wat God je gegeven hebt, wat je niet een keer hebt overtreden. Zo is het. Geen daarvan gehouden heb. En nog steeds tot alle kwaad geneigd ben. Ik zeg niet dat ik het altijd doe. Het komt niet altijd naar buiten, maar het zit gewoon in ons. In ieder geval in mij en ik denk ook in u. En zo komt het zo bij ons naar buiten. Zo is ons leven. Toch schenkt God mij. God geeft mij iets. Zonder enige verdiensten van mijn kant. Door hard te werken of door heel veel te voelen. Louter uit genade. De volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Dat is een geschenk. Hij geeft dat aan. Hij zegt niet dat heb je verdiend. En dat komt zo heerlijk op zijn plaats als je zo en zo doet. Hij geeft het mij. Er staat nog meer. Hè? Hij rekent mij die toe. En toerekenen, dat is iets van wat je zegt van, nou, ik krijg iets op mijn rekening geschreven. Hij schrijft iets op mijn rekening. Die zegt, ja, maar ik heb dat helemaal niet verdiend. Precies dergelijks. Nee, maar je krijgt het op je rekening. God schrijft het erbij. Hij rekent mij die toe, alsof ik nooit zonde gehad of bedreven had. Dus op mijn eigen rekening staat een dik tekort. Maar hij schrijft alles van Christus erop. Nou, alsof ik nog nooit rood gestaan had. Dat is bijzonder, denk ik. Nog nooit zonde gedaan of bedreven had. Ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid had volbracht die Christus voor mij volbracht had. Zo gaat het in Gods Koninkrijk. Je kijkt naar jezelf en je denkt van, hoe is het mogelijk? God schenkt en rekent toe. Schrijft op je konto. Zo is het. Je kijkt van, ja, maar ik stond toch rood, ik stond toch diep rood. Maar het is alles aangezuigd. Ik kan verder. Ik kan alles afbetalen. Alles. Alles is genoeg. En ja, hoe ontvang ik dat nou? Door me flink mijn best voor te doen. Nee, ja. Waarom zou je daar nou je best voor doen? Waarom zou je daar nou je best voor doen? Je kijkt naar Christus en je zegt van, ik heb niks te vertellen, want ik sta diep rood. Hoe kan ik nou mijn best doen? Hoe kan ik nou? Daar gaat het niet om. Hij komt naar ons toe. En hij zegt, laat je hand maar vullen. Laat je fles maar vullen. Laat je spaarvarken maar vullen. Christus is onze gerechtigheid. En nou, dat is het evangelie waarvan je zegt van, nou, dat moet je vasthouden. En niet alleen omdat dat in de tijd van de reformatie speelde, maar eigenlijk speelt dat altijd weer. Altijd weer speelt het een rol. Van wie ben ik nou afhankelijk? Alleen van Christus. Van hem ben ik afhankelijk. En als je dat gaat zien, dan wil je ook afhankelijk van hem zijn. En dan komt het leven naar zijn wil, komt vanzelf aan de orde. Net zoals die vrouw vanmorgen, hè, die bij de Heer Jezus kwam. Was veel vergeven, ze had veel lief. En ze had er veel geld voor over. En ze had er de schaamte voor over. Het kon er allemaal niks schelen. Het kon vanzelf. Maar hierover gaat het juist omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ik moet het alleen geloven. Nou, ik moet u zeggen, dat doe je niet zo gemakkelijk, hè. Mijn lege hand is vaak vol. En ik heb zelf heel wat gespaard. En mijn fles is nog half vol. Maar ik moet me overgeven. En dat is niet makkelijk. Maar ik moet het wel doen. Want God zegt, dan sta je in de goede verhouding. Niet omdat je het allemaal zo geweldig doet. Maar wat zegt God tegen Abraham? Ik vind het goed. Dat is het, omdat God het goed vindt. Amen. dacht dat ik dit laatste lied wel uit mijn hoofd kende. En dat was ook bijna zo op één woordje na. En ik denk dat dat woordje het juist ook is wat ik u vanmiddag mee wil geven. Want er staat in vers 4, daarop wil ik gelovig bouwen. Ik dacht dat er stond, daarop kan ik gelovig bouwen. En dat zou je kunnen zeggen vanmiddag. Van ja, het kan allemaal. Het is allemaal klaar. Het is allemaal goed. We hebben het goed gezegd of minder goed gezegd, maar zo is het ongeveer. Het kan allemaal. Maar het gaat over, daarop wil ik ook gelovig bouwen. Daarop ga ik ook bouwen. Op de dood van Christus voor onze zonde. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, zo komen we tot u. En inderdaad, wat blijft er over dan alleen dat? Bouwen op u. Vertrouwen op u. En we weten dat dat het enige is wat overblijft. Als we alles afpeuteren van al het leven. Het hele leven met u, het leven van de kerk, het leven in deze wereld. Uiteindelijk komt het neer op vertrouwen op u. We weten dat dat kan. En dat weten we omdat Christus het volbracht heeft. Heere God, en nu vragen we aan u. Helpt u ons ook om te willen. En dat we het zullen doen. Bouwen op u. Vandaag, morgen en alle dagen van ons leven. In voor- en tegenspoed. In rijkdom en armoede, gezondheid en ziekte, totdat de dood ons roept. We willen u vragen of u ons voor u neer wil zetten. Alles inderdaad weg mag vallen. En dat we ja zeggen, het beamen wat u ons zegt. Heere God, daar worden we rijke mensen van, dat is het enige. Het enige wat overblijft. En we danken u dat daar altijd weer mensen zijn in de loop van de geschiedenis die daar oog voor hebben. En we hebben het ook nodig. We verliezen ons zo snel in de dingen, in andere dingen, in de dingen die wij doen en meemaken. Helpt u ons om steeds weer voor Christus alleen te staan. Geef ons ook, Heere God, in het leven dat komt, de week die komt, dat vertrouwen, hoe het ook is, dat u daar bent. En dat we kunnen bouwen op die vaste grond van uw belofte en van uw verbond. Dat we kunnen vertrouwen op u, daadwerkelijk. En dat we rechtvaardig voor u zijn, dat u tevreden erover bent. Dat het goed voor u is. En geef dan dat als er verdrietige dingen in ons leven zijn, of als we ons schuldig voelen over dingen die we niet goed gedaan hebben, dat we daar niet bij blijven zitten. En niet in blijven hangen. En ons helemaal er niet in koesteren. Maar dat we opstaan en weer teruggaan tot u. Omdat we het weten van u. Helpt u ons zo om zo te leven in dat vertrouwen op u. We vragen ook van u, geef dat iets van die gezindheid van u ook ons leven mag zijn, ook in de komende week. De plaats waar u ons stelt. Als we zoveel ontvangen en helemaal voor niets, hoe zouden we dan voor onszelf kunnen leven? Hoe zouden we het anderen niet gunnen? Ook daar staan gelijkenissen over in. Heer, geef dat we iets van de Heer Jezus mogen hebben in ons leven. In zijn bewogenheid en zijn liefde, zijn zorg voor anderen. En als ons veel vergeven is, geef dan dat we die liefde ook kunnen uiten. En Heere God, wijst u ons dan ook maar de wegen die we hebben te gaan. Geef dat we niet blijven vastzitten in wat wij ordentelijk vinden. Maar dat we vast blijven zitten in uw liefde. Die ongekende liefde voor mensen zoals wij. Wees u ons zo nabij, Heere God, en stelt u ons tot een zegen. Waar we wonen, de plaats waar we wonen, waar we werken, waar we onze dingen doen. waar u onze God bent. Zegent u uw kerk in deze wereld. Zegent u uw kerk op moeilijke plaatsen. We bidden voor uw kerk in Nigeria, ook vandaag. Uw kerk in Noord-Korea, ook vandaag. Uw kerk in India, zorgt u ervoor. We bidden voor allen die om ons heen leven. We bidden voor ons land en volk. Houdt u ons land en volk vast. We bidden voor de situatie in de Oekraïne. Geef wijsheid aan hen die verantwoordelijkheid dragen. Bewaar ons voor oorlogen. Bewaar ons voor nare dingen. Heere God, en laat vrede mogen zijn. Zegent u uw kerk ook op die plekken. We bidden voor ons land en volk, voor onze koning en koningin. We bidden voor onze regering. Landelijk, provinciaal en ook plaatselijk. We bidden van u. Stelt u zo ons tot een zegen en laat uw kerk zo een plek mogen innemen. In deze wereld een plek van genade. Om genadig te zijn. Een gezegende plek om tot een zegen te zijn. En hoort u ons zo, barmhartige Vader, om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, uit genade. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. En we zingen daarna Psalm 89 vers 7 in de oude berijming en na de geloofsbelijdenis vers 8. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we het geloof belijden. En aan ieder van u spreken met mij in het hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mee mag geven. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
verjaardag.